Ready to have some fun? Let's do it.
Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Michelle de Gruil. Ze is illustrator en specialiseert zich op dit moment op de grafische, ofwel getekende journalistiek. Toen haar werkplek in Amsterdam-West opeens ook de woonplek werd van een grote groep ongedocumenteerde vluchtelingen, besloot ze een getekende reportage te maken van dit proces. En dit doet ze echt op een prachtige manier. Het heet Bed, Bad, Brood, Buur. Dus zoek dat vooral even op. We hebben het uitgebreid over dit project en hoe ze zo snel dit van de grond heeft gekregen, inclusief subsidies en crowdfunding. Maar verder is het vooral ook een oprecht gesprek over hoe om te gaan met je creativiteit, wat succes is, of er een punt is dat je het moet opgeven als kunstenaar, en nog veel meer mooie onderwerpen komen voorbij. Heel veel luisterplezier met alweer aflevering 15. Hallo Michelle.
Hi, welkom. Goedemiddag. Dankjewel.
Ik begin altijd even met de vraag, wie ben jij en wat maak jij?
Nou, ik ben dus Michelle de Gruil, G-R-U-I-J-L, want niemand snapt ooit hoe je mijn achternaam schrijft. Ik zelf ook amper. Michelle dus, en ik ben illustrator. En ik ben sinds kort bezig in de grafische journalistiek. Dus dat is een beetje een hoek die ik probeer in te gaan. Ik heb een atelier in Lola Luit, dat zit in Amsterdam Nieuw-West. En dat is een soort broedplaats, maar buiten het feit dat we daar atelierruimte kunnen hebben als ontwerpers of kunstenaars, wordt ons gevraagd om ook iets terug te doen voor de buurt. Dus het is eigenlijk een soort van buurthuis, maar dan met creatieve freelancers ingericht.
Oh, en wist je dat ook al voordat je daar kwam? Ben je daar naartoe gegaan omdat je dat wilde? Of?
Nou, nee, dat was eigenlijk ging dat heel erg toevallig allemaal. Dat is ook al 4 jaar geleden, denk ik. Dit is het derde gebouw waar we inmiddels in zitten. Het is namelijk leegstandsoplossing, dus we hoppen een beetje van gebouw naar gebouw. Ik was eigenlijk in eerste instantie gewoon op zoek naar atelierruimte, omdat ik het jaar daarvoor voornamelijk thuis aan het werk was. En dat zo'n eenzaam bestaan werd op een gegeven moment. En dat ik eigenlijk voornamelijk in koffietentjes op de hoek als een cliché freelancer mijn koffietje zat te werken. Toen dacht ik, nee, dit werkt gewoon niet voor de impulsen die ik nodig heb, of de input die ik nodig heb. Dus dan heb ik het gewoon op Facebook gegooid. Weet er iemand een ruimte die ik kan huren? En via een vriend heb ik toen daar een ruimte gekregen. Of in ieder geval mocht ik bij iemand in het kantoor, zeg maar.
En nu heb je eigen plek daar?
Ja, ik deed het nog steeds. Okay. Dus dat vind ik ook wel fijn, want dan heb ik een beetje geluid om me heen en zo. Daar werk ik wel goed op. Dus ik deel het met 2 anderen. En de ene is regisseur en doet research voor documentaires. En de ander is schrijfster.
Oh, heel dus leuk ook, inderdaad. Ja. Heb je een beetje onderling, zijn jullie onderling dan met elkaar ook dat je een beetje je werk laat zien of het erover hebt?
Ja, dat eigenlijk vrij weinig. Dat is eigenlijk heel grappig. Dat gebeurt dus bijna niet. Ook denk ik omdat je op dat moment heel hard aan het werk bent en druk en deadlines en zo. We hebben het eigenlijk vooral over dingen waar we dan tegenaan lopen. Van, oh, deze opdrachtgever mailt dit en dat. En hoe moet ik daarmee omgaan? Heb jij je belastingaangifte al gedaan? Eigenlijk allemaal randzaken. En eigenlijk inhoudelijk over ons werk praten we niet zo heel vaak.
En zij zijn dus ook allemaal bezig met projecten voor de buurt? Of doen jullie dat ook samen? Of hoe zit dat dan?
Nou, je moet het eigenlijk zien als dat iedereen daar doet in principe gewoon zijn eigen werk. Dat is gewoon, dat staat op nummer 1. En daarnaast organiseer je dan bijvoorbeeld 1 keer in de maand een schrijfworkshop. Of je gaat helpen. We hebben bijvoorbeeld een iftar aankomende zondag organiseren voor de hele buurt. En dan wordt gevraagd, goh, kunnen jullie helpen? Wie kan er afwassen? Wie kan er opzetten? Dus het kan op heel veel verschillende manieren. Het hoeft ook echt niet elke dag, maar er wordt wel van ons gevraagd om wel iets te doen regelmatig, zeg maar.
En vind je dat leuk?
Ja, ik vind dat wel. Ja, ik vind dat heel, heel leuk en heel interessant. En het voegt ook wel iets toe, ook echt aan de buurt. En dat zie je gewoon gebeuren. En dat is heel mooi. We hadden bijvoorbeeld vorige week, op 5 mei, bevrijdingsdag, hadden we een vrijheidsmaaltijd. En de hele buurt was uitgenodigd. En ook de opvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen die sinds kort dus bij ons zit. Die waren ook uitgenodigd. Dus we hadden een heel mooie mix aan mensen die daar op een gegeven moment met z'n allen zaten te eten. Mensen die met elkaar in gesprek raakten. En dat ja, was gewoon heel mooi om te zien dat zo'n opzet dan wel werkt. En dat mensen daar ook voor naar Lola Luit komen. Om te kijken van, oh, wat gebeurt hier dan allemaal? En wie wonen er eigenlijk in de buurt? Dus voor dat en voor de gezelligheid. Dus dat is wel, ja, het is gewoon een hele positieve sfeer, denk ik. En dat is heel mooi om te zien. En mooi om aan bij te dragen dan natuurlijk ook.
Klinkt echt heel tof, ja. En fijn inderdaad dat dat werkt dan, zo'n idee. En nou, jij bent nu dus bezig met ook een heel erg mooi project. Ook ja. Voor die buurt en voor die ongedocumenteerde mensen die daar nu zitten.
Ja, klopt.
Daar wil ik het zo heel graag heel uitgebreid met je over hebben.
Ja.
Maar ik wil eerst eventjes teruggaan naar jou. Ja, hoe ben jij begonnen? Je hebt illustratie gestudeerd, volgens mij.
Ja, klopt. Ja.
En
ja.
Aan de HKU?
Ja, in Utrecht. Ja, klopt.
In Utrecht. En hoe lang ben je afgestudeerd?
Nou, dat is alweer een tijdje geleden. Volgens mij studeerde ik daar af in 2000, god, wat zou het zijn? 14, geloof ik? Ik weet het niet eens meer. Het was zo lang geleden. Nou, een tijdje terug in ieder geval. En daarna zocht ik eigenlijk meer theoretische kennis. En, want ik hou ook heel erg van lezen en dingen uitpluizen en analyseren. En dat zit ook heel erg in me. En dat kwam op de kunstacademie niet echt aan bod, of niet genoeg voor mijn gevoel. Dus toen heb ik besloten om in Amsterdam antropologie te gaan studeren. Culturele antropologie, dus dat is geen botjes opgraven, wat de meeste mensen denken. Maar dat gaat heel erg over waarom doen mensen in culturen zoals ze doen. Dus waar komen gebruiken vandaan? Wat zijn rituelen nou eigenlijk precies? En hoe vast zijn tradities of veranderen die over de jaren heen? Dus dat is heel, heel sociaal en cultureel getint, zeg maar. De sociale wetenschap is dat. Mm-hmm. Dus dat heb ik toegestudeerd. En toen raakte ik heel erg gefascineerd door mensenrechten en wilde ik heel graag de NGO-kant op na die bachelor. Maar dat was nogal lastig, want het was toen echt het toppunt van de crisis. Dus er waren heel weinig banen en er waren heel veel studenten die een baan zochten. Dus het was echt gewoon knokken om überhaupt op gesprek te kunnen komen ergens. Dus dat was een vrij treurige situatie als kersvers afgestudeerde student die wat wil doen en dan heb je nog je idealen, dus dan wil je zo graag en dan is er eigenlijk geen plek. Of dan kan je je plek niet vinden. Dus het was best wel frustrerend. Dus ik ging eigenlijk van baan zoeken naar een traineeship zoeken, naar een stage zoeken. En dat is uiteindelijk wel gelukt. En dat was bij een NGO in Utrecht ook. En daar kwam ik er eindelijk achter van, oké, dit is volgens mij echt niet mijn ding. Ik kan niet uren achter een laptop zitten, een rapport schrijven die nooit iemand leest. Lobbyen duurt heel lang voordat je iets voor elkaar krijgt. Vooral in die wereld. Dus ik besloot eigenlijk, uiteindelijk had ik een soort van ingeving. Dat ik dacht, waarom doe ik eigenlijk niks meer met tekenen? Want op dat moment deed ik dat eigenlijk gewoon niet meer.
Dat had je even helemaal aan de
kant. Ja, dat was helemaal eventjes helemaal naar de achtergrond verdwenen. Het was er wel altijd al. Maar niet in hele serieuze mate. En dus het kwam als een soort van ingeving, dacht ik van, oh, maar kan ik het niet gaan combineren op de een of andere manier? Dat ik dus die inhoudelijke kennis pak en het verhaal, de inhoud, hoe werkt het? En daar een vorm aan geef door middel van illustraties. Dus toen heb ik besloten om freelancer te worden. En dat is nu 5 jaar geleden, geloof ik. En sindsdien ben ik eigenlijk nog heel erg op zoek naar die vorm. Dus waarin komt dat samen? En toevallig, het laatste jaar ongeveer, komt er in Nederland dus een genre op, wat dus de grafische journalistiek heet. En dat is een fantastische mix van die twee elementen eigenlijk. Dus maatschappelijke verhalen of actualiteiten, maar in een jasje van een, ja, je zou het een volwassen strip kunnen noemen. Dus eigenlijk ja, het soort van inzichtelijk maken van hele complexe onderwerpen en proberen dat op een laagdrempelige manier te communiceren naar zo breed mogelijk publiek. Dus dat is wat ik met mijn project ook nu aan het doen ben. En ja, ik wil gewoon kijken, werkt dat voor mij vooral? Vind ik het leuk om te doen? Past het bij me? En zitten mensen erop te wachten? Werkt het ook echt zoals ik hoop dat het werkt? Want dat is natuurlijk, ja, dat is altijd een vraag of dat zo is.
Nou, ik denk het wel. Ja, kan je iets meer vertellen over dat project voor de luisteraar die nu denkt, waar gaat het over?
Ja, nou, dat project heet dus Bed, Bad, Brood, Buur. Ik heb er meteen een lekkere tongbreker van gemaakt. Ik dacht, dan blijft hij misschien hangen. En dat gaat dus over ongedocumenteerde vluchtelingen. En de aanleiding is eigenlijk dat dus in Lola Luit, in ons gebouw, zijn sinds november 150 vluchtelingen komen wonen. Die dus allemaal in eerste instantie in principe zijn afgewezen voor een verblijfsvergunning. Dus die hebben geen papieren. En dan is eigenlijk de bedoeling dat ze of teruggaan naar hun eigen land, of dat ze opnieuw aanspraak doen, of dat ze in een ander Europees land een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning. En de gemeente Amsterdam heeft dus als enige tot nu toe in Nederland toen gezegd, we willen deze mensen opvangen, of in ieder geval een aantal van hun, om ze ook de kans te geven om aan een vervolg te werken, om een nieuw plan te maken eigenlijk. Nou, en een van die, de uitwerking daarvan is dus de opvang in Lola Luit. En dat is een 24-uurs opvang. Dus dat betekent dat mensen daar en kunnen slapen en kunnen eten en douchen, kleren wassen. Ja, vandaar dus bed, bad, brood. Maar ik merkte toen dat bekend werd in de buurt dat er heel erg veel... er was onrust, er was onbegrip. Wie zijn die mensen? Wat doen ze dan overdag? Waar gaan ze heen? Wat is een dag in... allemaal hele praktische vragen eigenlijk, in eerste instantie. Kunnen mijn kinderen wel veilig over straat 's avonds? En wie zorgt ervoor dat die veiligheid gewaarborgd wordt? Dat is natuurlijk een van de grootste vragen die er spelen, denk ik. En zij konden die vragen eigenlijk pas stellen op het moment dat de gemeente een informatieavond organiseerde. En toen dacht ik, dat is eigenlijk heel zonde, want op dat moment zijn die mensen al eigenlijk gewoon heel erg bezorgd. Speelt daar heel veel spanning in.
En toen was het al zeker dat het ging gebeuren.
Ja, toen ging het al gebeuren. Ja, want er zat heel erg veel haast achter. Want de mensen moesten uit de vorige locatie en er moest zo snel mogelijk een nieuwe locatie gevonden worden. Dus toen dacht ik, ik zag dat allemaal gebeuren en ik dacht van, ja, ik weet eigenlijk ook niet wat die mensen er allemaal doen. En ja, ik ben daar best wel open in. Ik vind het fijn als ze die mensen kunnen helpen, dat ze in het gebouw kunnen slapen en zich veilig kunnen voelen voor de eerste keer, misschien in hele lange tijd. Maar ja, er zijn ook mensen die dat helemaal niet vinden en die heel bezorgd zijn en die ze liever niet in de buurt hebben, waar ook begrip voor moet zijn, vind ik. Dus ik kreeg eigenlijk een beetje die situatie in mijn schoot geworpen voor mijn gevoel. En ik dacht van ja, dat is echt, ik zit hier met mijn neus bovenop. Het gebeurt in het gebouw waar ik werk. Ik volg alles, ik zie die mensen. Dus waarom doe ik daar dan niet wat mee? Want dat is een heel mooi verhaal, een heel mooi voorbeeld van een verhaal om dus in een jasje van illustratie en grafische journalistiek te gieten.
Het is toch ook bizar dat dan inderdaad zo op je pad komt, toch? Want jij was daar wel al met die interesses al bezig.
Ja, zeker. Ja, dus het was een soort van 1 en 1 is 2. En het moet ik gewoon gaan doen en gaan eigenlijk. Dus toen heb ik dat allemaal in gang gezet en ben ik erover na gaan denken. En toen kwam de rest van het hele proces. Dus zo is dat eigenlijk ontstaan. En dus vooral met als doel om Amsterdammers die hiermee te maken hebben of gaan krijgen, te informeren over hoe die mensen daar leven en wie hun nieuwe buren zijn. Dus vandaar zeg maar bed, bad, brood, buur. Omdat ik dat sociale aspect er heel graag in wil brengen. Gewoon, weet je, op de een of andere manier laten zien dat er overeenkomsten zijn. Dat er wel degelijk verbinding kan zijn tussen twee groepen mensen die gewoon pal naast elkaar moeten leven en soms ook samen moeten leven, maar uit hele verschillende werelden komen en in hele andere situaties zitten ook vooral.
Ja.
Dus dat hoop ik er een beetje mee te bereiken.
Ja.
Naast het feit dat ik het zelf natuurlijk ook heel interessant vind om te leren over hoe ze daar wonen en wat ze hier doen en wat die mensen van Nederland vinden en hoe ze hier ontvangen worden en zo.
Ja, en dat is dan natuurlijk gewoon een supermooi project en een heel duidelijk iets wat je daarmee wilt. Ja, en dan? Want dan heb je zo'n idee. Je denkt, hier wil ik iets mee, hier hebben mensen iets aan.
Ja.
Maar ja, je hebt niet een opdrachtgever die je zegt, ga dit doen.
Nee, klopt.
Ja, hoe krijg je dan je geld bij elkaar en je middelen?
Ja, dat was inderdaad de volgende stap. Omdat het zo'n nieuw medium is, zijn er ook niet echt per se direct opdrachtgevers te vinden waarvoor ik het dus in opdracht zou kunnen doen. Na een tijdje nadenken heb ik besloten om subsidie aan te vragen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst. En dat houdt dus onder andere in dat je een heel projectplan schrijft, echt van A tot Z. Wat wil je doen? Hoe wil je het doen? Communicatieplan, planning.
Nou, hoe wist je wat er allemaal in moest staan?
Nou, ik wist, dat was nog wel een zoektocht, want dat leren ze je natuurlijk niet op de kunstacademie, helaas. Dat was dus nog een zoektocht. Ze hadden wel al voorbeelden paraat. En ook zeg maar een soort van checkpoints wat er allemaal in moest komen. En ik heb zelf ook nog een beetje research gedaan naar... Oké, wat moet er in een projectplan? Wat is een goed projectplan? Wat is een slecht projectplan? En wat moet je allemaal duidelijk hebben... Om zoiets te kunnen schrijven en om ook overtuigend te kunnen schrijven. Dus om te zeggen van, ik geloof hierin, investeer in mij en help mij dit te doen. Dus het is echt een soort van echt snelkookpan aan marketing en PR en communicatie skills die ik niet echt had daarvoor. En dat moest ook in een hele korte tijd. Dus dat was allemaal best wel spannend en
ja, dat
intent.
Heb je snel gedaan. Want in november zijn die mensen erin gekomen.
Ja, klopt.
En
ja.
Wanneer heb je toen die subsidie gekregen?
Nou, ik heb toen volgens mij... Even denken hoe dat... Een week erna had ik een gesprek met een vertegenwoordiger... Een soort van cultuurverkenner heet dat. Van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst in Nieuw-West. En dat is een soort van oriënterend gesprek... En daar kan je uitleggen, nou, dit is mijn idee, ik wil het zus en zo doen en zou dit interessant zijn voor het AFK om te subsidiëren? Dat is eigenlijk een soort van de eerste stap. Dus ik had dat gesprek en zij zei van, ja, nou ja, top, het is heel lokaal, het is in Nieuw-West, het is relevant en het is een nieuwe vorm, het is experimenteel, dus ja, ik zou zeker dat projectplan schrijven. Maar, zei ze, de deadline is over een week voor dat hele projectplan, zeg maar.
Oh,
dus ik dacht, oh, oké. Dus de dag erna, ik zat helemaal... Ik dacht, oh, ga ik dat doen?
Wat maar is ik dat één keer wel. In het jaar of zo?
Nee, dat is wel één keer per maand. Maar omdat natuurlijk die situatie... de mensen waren er al. Dus het was eigenlijk vrij dringend dat ik ook meteen kon beginnen. Achteraf gezien denk ik van, ik had best een maand kunnen wachten. Want ze zitten er een jaar waarschijnlijk. Maar ja, op dat moment was het gewoon van, ik moet gewoon zo snel mogelijk beginnen en alles meekrijgen.
Ja, want als je het ook doet voor de buurt, dan wil je het inderdaad wel gelijk vanaf het begin kunnen doen natuurlijk.
Ja en alles mee kunnen nemen. Ja, precies, en hoe dat allemaal gaat. En achteraf kan dat natuurlijk ook, maar dat is ja, dus dat, er zat gewoon urgentie achter en dat voelde ik heel erg. Dus ik heb toen maar besloten om het gewoon te gaan doen en dus in een week een projectplan te schrijven wat ik nog nooit eerder had gedaan. Maar uiteindelijk ben ik dus wel uitgenodigd voor een gesprek en is dat gelukt. En dat is ja, dat was super fijn. Daar was ik heel erg blij mee. Want dat betekent gewoon dat je dan als maker je vol kan focussen even op dat project. En dat ook een keer van A tot Z uit kan voeren. Want als je dat blijft doen naast betaalde opdrachten. Ja, ik weet niet hoe, misschien lukt het andere wel. Maar bij mij komt het dan niet. Kan ik het niet tot het einde brengen dat ik wil, zeg
nee,
maar. En op de manier.
Krijg niet de aandacht die het verdient.
Ja, precies. Dus dat was echt super fijn. En toen heb ik nog een crowdfunding campagne gedaan, want je moet ook nog een eigen bijdrage inleggen. Dus dat kan zijn gespaard geld, maar dat kan ook van een privaat fonds zijn. Maar dat lukte niet op zulke korte termijnen, want er zitten heel veel voorwaarden aan vast om zulke fondsen los te krijgen. Dus crowdfunding gedaan en dat is ook gelukt. Dus toen kon ik echt definitief van start en dat was echt een hele opluchting. Mm-hmm. En vooral ook omdat het heel hectisch voelde. Omdat ik gewoon geen kennis van had. Ik had het nog nooit eerder gedaan. Dus het was echt gewoon trial by error. En gewoon doen en zien waar ik uitkom, zeg maar. En hopen dat het werkt, dat vooral. Maar ja, het heeft dus gewerkt. Ja. Op een of andere manier. Dus ja, dus dat was echt heel fijn.
Ja, te gek.
Ja.
Dus oké, je hebt binnen een week dat hele plan geschreven.
Ja.
Dat is allemaal gelukt.
Ja.
Voor de kunst ook gelukt.
Ja.
Het is allemaal best wel voor de wind gegaan.
Ja.
En hoe lang kan je daar dan nu, wat je zegt, fulltime je aan wijden?
Nou, dat heb ik zelf in mijn projectplan beschreven over een termijn van 3 maanden. En ik merk dus nu dat dat echt veel te kort is. Omdat er komt heel veel bij kijken bij dit medium. Je moet ten eerste onderzoek doen. Je moet er heel veel zijn. Je moet contact leggen met de mensen. Je moet vertrouwen winnen ook natuurlijk. Dan weet je, als het goed gaat en als er mensen zijn die hun verhalen kwijt willen, verzamel je eigenlijk de verhalen die je hoort. En je construeert een soort van, in mijn eigen hoofd doe ik dat, hun wereld en hoe het eraan toe gaat en verplaats me daarin. En dan moet ik het omzetten in een verhaallijn. Dus dan moet het op papier komen. En dat betekent nog en schrijven en tekenen. Dus dat is best wel een intensief proces. En elk element duurt ook vrij lang. Dus ik denk dat ik er wel iets langer over ga doen dan 3 maanden. Maar ik neem aan dat oké is voor het AFK. En weet je, dat moet ik gewoon zelf zien te rooien dan met het fonds, met de subsidie die ik heb losgekregen. Die ik heb gekregen. Dus ja, maar in principe is het ook niet erg, want het is ook een experiment. Het is ook kijken van, oké, hoe snel kan ik zoiets opzetten? Hoe snel kan ik zo'n verhaal maken en schrijven en tekenen? En hoe makkelijk gaat het? Dus het is eigenlijk een groot onderzoek en avontuur om te kijken hoe dat in elkaar steekt en of het werkt.
En hoe gaat het tot nu toe? Want je hebt hoofdstuk volgens mij naar buiten nu gebracht.
Ja, dat is zeg maar de proloog of de inleiding. Ja. En dat is een verslag van de informatieavond dus voor bewoners. En daarin wilde ik laten zien hoe de buurt reageerde op het nieuws dat er een opvang in hun buurt kwam. En daar was ik zelf aanwezig, dus dat ging eigenlijk vrij soepel. En het eerste hoofdstuk, het eerste hoofdstuk en de hoofdstukken daarna wil ik meer focussen op de vluchtelingen, dus vanuit hun perspectief. En dat gaat nog wel iets lastiger, maar dat is ook logisch, want niet alle mensen spreken Nederlands en ook niet alle mensen spreken Engels. En mijn Arabisch is helaas niet aanwezig. Dat is alweer jammer. Ja.
Dus toch een tolk moeten inbegroten.
Ja, precies. Ja. Ja, en Eritrees trouwens, of Tigrinya heet dat dan. Grootste deel van de mensen komt uit Eritrea bij ons. Dus dat contact leggen gaat niet zo snel natuurlijk als dat je gewoon met een Nederlander zou hebben of iemand die Nederlands praat. Dus dat kost nog wel tijd. En ik kan niet zeggen dat valt tegen, maar dat duurt langer dan ik had gedacht dat het zou duren. Maar goed, dat is allemaal uitzoeken en ik ben nu ook aan het kijken van oké, kan ik daar dan misschien vaste dagen zijn, zodat ik daar ben, mensen leer kennen en tegelijkertijd iets terug kan doen. Dus ook in de vorm van taallessen of workshops schilderen of tekenen of de muren beschilderen, ja, dat soort dingen. Dus ik hoop dan wat meer structuur op te bouwen en wat meer regelmaat. En ik denk dat al beter is voor ook gewoon hun leren kennen, die hele situatie leren kennen.
Ja, want jij zit wel met je atelier dus in datzelfde pand, maar dat betekent niet dat je hun dagelijks dan ziet of
nee,
zo.
Nee, zeker niet. Nee, het is eigenlijk, je moet het zien als het is een oud schoolgebouw. Dus het is ook opgedeeld in een aula en lokalen en conrectorkamertjes en zo. Nou, je kent het. En eigenlijk dwars door dat gebouw liepen al deuren die zeg maar vleugels van elkaar afscheiden. Die kunnen dicht en die hebben ze nu ook echt dicht gemaakt. Dus die zitten op slot en niemand kan daar doorheen. Dus ze hebben het gebouw echt in tweeën gesplitst. En de ene helft is dus voor ons en wij hebben een eigen ingang aan de voorkant. En de andere helft is voor de opvang en die hebben aan de achterkant een ingang. Dus er zijn ook verschillende in- en uitlooproutes, zeg maar.
Oh, zonde eigenlijk. Ja. Waarom is daarvoor gekozen?
Nou, dat is vooral vanwege privacy voor de vluchtelingen. Want je moet het eigenlijk zien als hun huis.
Ja.
En het is niet de bedoeling dat mensen uit de buurt bijvoorbeeld of wij dan ineens midden in hun huis staan eigenlijk. Dat zouden we zelf ook niet willen, denk ik.
Nee, ook logisch inderdaad.
Ja, dus het is vooral privacy, maar ook veiligheid.
Ja.
Zodat er niet... dat er nog op de een of andere manier controle wordt gehouden over wie waar is en dat er overzicht blijft ook.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld als vluchtelingen de deur uitgaan, dan nemen ze een pasje mee. Of als ze over straat gaan, dan kunnen ze zich op de een of andere manier nog identificeren, want een officieel paspoort hebben ze dus niet. Ja, geen Nederlands paspoort in ieder geval. En als ze terugkomen, leveren ze die weer in. Dus het zijn allemaal veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het allemaal gewoon zo rustig mogelijk verloopt eigenlijk.
Oké.
Ja.
En hoe ziet nou dan nu een gemiddelde dag voor jou eruit? Hoe werk je aan zo'n soort project?
Nou, ik ben... ik merk dat ik vooral heel erg bezig ben met alle randzaken. Dus Facebook posts, updates. Ik ben nu ook bijvoorbeeld bezig met de tegenprestaties voor de donateurs van de Voor de Kunst campagne. Ik ben schetsen aan het maken, wel alvast verhaallijnen, structuren proberen op te zetten. Daarnaast wil ik ook een blog bijhouden om een beetje achtergrondinformatie nog te geven. Daar bestaat mijn dag eigenlijk vooral uit. NPR bijvoorbeeld, dus lokale kranten aanschrijven en proberen de wereld in te brengen, zeg maar. Dus ik denk dat 75% is van mijn dag, van wat ik aan het doen ben. En dat de overige 25% is contact houden met de organisatie bijvoorbeeld die de vluchtelingen begeleidt. Daarheen gaan, meedoen met activiteiten die Lola bijvoorbeeld organiseert, ook voor de vluchtelingen. Dus dat is. Ik hoop dat wat meer 50-50 gaat worden op een gegeven moment. Want dat zijn wel dingen die er allemaal bij komen of zo, die heel veel tijd vragen.
Ja, heftig is dat, hè? Ja. Dat je dan opeens dat ook als beroep hebt.
Ja, en, ja eigenlijk wel. Ja,
ja want hoe ga je, ja, hoe krijg je die structuur weer terug, denk je? Hoe, ja, hoe ga je dat?
Nou, ik hoop door een beetje meer regelmaat in die post te brengen. Dus wat doe ik wanneer? Mm-hmm. Ik hoop dat dat ervoor zorgt dat ik ja, meer ritme daarin krijg en meer handigheid ook.
Post als in social media.
Facebook post, ja, social media, de website bijhouden, dat soort dingen. En dan bijvoorbeeld, nou ja, wat ik heel graag zou willen doen, is dan één dag in de maand 4 blogs schrijven die ik dan elke week kan posten. Maar dat, ja, ik merk dat dat vrij lastig is, toch?
Ja, nee, herkenbaar hoor, ja.
Ik denk dat je, misschien dat creatieve mensen dat sowieso wel een beetje herkennen, dat je toch die, ja, dat je het is er niet altijd, die drive en die inspiratie. En dat is ook oké, okay, want dat komt wel weer. Maar ik vind het lastig om dat in één dag gewoon van A tot Z om te zeggen, oké, nou, ik ga nu ook echt 4 dingen schrijven en dan ben ik morgen klaar. Zeg maar.
Ja, dat is ook de vraag of dat dan kan, inderdaad.
Ja, ja.
Ja, maar vind je wel dan genoeg nog de tijd om toch even te gaan zitten en wel daar de ruimte voor te laten? Of ben je gewoon zo druk met andere dingen?
Nee, ik maak er ook wel tijd voor, omdat ik het ook belangrijk vind om te doen. Ik wil mensen ook op de hoogte houden en betrekken. En, dus dat vind ik heel belangrijk. Maar ik merk dat als ik dan ga zitten en daar de tijd voor neem, dat de materie zo ingewikkeld is vaak. Dat het echt langer duurt om 1 stuk te schrijven dan bijvoorbeeld 2 uur lang of zo.
Ja.
Want dat zie ik dan wel eens ergens staan. Nou, hoe schrijf je dan een blog? Nou, dan ga je even 2 uur zitten en dan heb je een blog. En dan kijk ik naar hoe ik dat doe en denk ik, oké, dan gaat iets verkeerd hier. Ik doe het niet helemaal goed of zo. Ik weet het niet precies. Maar het kost gewoon even tijd. En dat heeft misschien ook te maken met de vorm waarop ik het wil brengen. Dus het is niet alleen maar tekst, maar ik wil er dan ook ja, door middel dus van illustraties of infographics die informatie ook weer visualiseren.
Ja, precies.
En dat kost gewoon tijd. Dus dat is wel een van de kenmerken van een grafisch journalistiek stuk. Het kost tijd. Het is langzaam, relatief gezien. Maar ja, ergens vind ik dat ook wel weer het mooie eraan. Want het is ook niet, het is niet Jantje gaat naar de bakker en haalt een brood. Het is veel ingewikkelder dan dat. En dan heb ik bijvoorbeeld over het Nederlands asielbeleid. Dat is zo ingewikkeld en er zijn zoveel verschillende termen en alles wordt door elkaar heen gebruikt. En niemand kan nou echt in één zin vertellen hoe het werkt, want dat is gewoon mega gecompliceerd. Dus om dat aan iemand uit te leggen die daar eigenlijk nooit mee te maken heeft, dat doe je niet even.
Ja, op een soort simpele versie dan ook.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is denk ik de grootste factor die daarin meespeelt. En, ja, dus ik moet daar misschien ja, meer tijd voor nemen, toch? En misschien dan de frequentie van het aantal blogs dat ik post in de maand ook wat verlagen. Dat moet wel leuk blijven, natuurlijk.
Ja, dat is ook een ding, ja.
Ja.
Ja. En, maar denk je wel, want je bent dan nu eigenlijk ja, echt even die kant van dat grafisch journalisme opgegaan.
Ja.
Is dat iets, bevalt het? Denk je dat je dat wil gaan blijven doen? Of wil je toch ook meer vrij werk blijven maken?
Nou, het zal altijd denk ik een combinatie zijn. Ik denk dat ik ook altijd vrij werk zal maken. Want dat is ook belangrijk denk ik voor een maker om los te blijven. Om te blijven experimenteren en je te blijven ontwikkelen. Maar ja, de grafische journalistiek aan zich vind ik heel interessant. En ik kan daar wel mijn ei in kwijt. Qua inhoud, maar ook qua vorm. Dus ja, voor nu vind ik dat allemaal alleen maar heel spannend en leuk. En ja, ben ik deze vorm aan het uitproberen. Maar ik heb ook nog heel veel andere ideeën in mijn hoofd die ik zou willen uitwerken. Wat misschien een volgend project wordt. Bijvoorbeeld, ik zit nog steeds in mijn hoofd zit nog steeds prentenboek maken voor volwassenen. Dus voornamelijk beeld. Wel over een ja, uit de realiteit gegrepen onderwerp. Dus ja, noem het wat, gepest zijn geweest of angst of depressie. Wel hele maatschappelijk relevante onderwerpen, maar ja, op een wat luchtigere manier en ook op een wat meer gevoelsmatige manier. Dus ik merk dat die gelaagdheid die in mezelf zit, al die verschillende interesses, dat ik dat wel mooi kwijt kan in zo'n medium. Dus dat hoop ik allemaal nog te gaan doen.
Ja, mooi.
Het gaat waarschijnlijk even duren alleen. Maar.
Ja, dat vind ik ook altijd zo jammer, dat je niet zo 20 dingen tegelijk kan doen.
Ja, 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 hè? Ja, dat
als
is,
mens.
Dat, ja, klopt. Ja, ja dat is inderdaad, ja, dat vind ik ook altijd. Ik heb nu ook bedacht dat ik elke maandag dan 1 of 2 uur ga brainstormen en gewoon al mijn ideeën op papier smijt eigenlijk, gewoon echt opschrijf. soort van, ja, woordweb of alleen maar termen die ik interessant vind of ja, dingen die ik voor me zie in beeld. Zodat ik het in ieder geval in op papier heb. En ook meteen zie van, oh ja, maar als ik het eenmaal opschrijf, vind ik het eigenlijk helemaal niet meer zo interessant. Want dat kan ook nog, dat het in je hoofd een heel ding is.
Ja.
En dan, zodra je het moet gaan waarmaken of visualiseren, dat je denkt van, oh, maar misschien werkt het helemaal niet. En misschien vind ik het helemaal niet zo leuk als ik denk dat ik het vind.
Oh, dat is wel een goede tip. Dus dat, ja, je gewoon elke maandag even zo alles eruit gooit, ja, wat je aan ideeën, ja, hebt.
Ja, en het is ook, ik vind het ook wel een soort van fijne maandagbesteding, omdat, ja, het is, ik vind het heel leuk om te doen. Ik ben echt een soort van, ik borrel dan helemaal over van de ideeën en denk, oh, dit kan, oh, dat is een mooi woord of zo, daar wil ik wat mee, of een kleur, of nou, whatever. Dus als ik dat mag doen op de maandag en daarmee kan beginnen, is dat een hele fijne opwarmer voor wat ik voor de rest nog moet doen. Dus het, ja, het is, ja, echt een opwarmoefening. Ja.
En heb je nog meer van dat soort themadagen in de week of zoiets?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, dat doe ik ook echt sinds kort. Omdat ik daarvoor eigenlijk alles een beetje door elkaar heen deed wanneer ik voelde dat ik het wilde doen. Maar ik wil nu, nou ja, wat ik eerder ook zei, gewoon wat meer regelmaat daarin brengen. En wat strakker daarin worden of zo. Maar ik moet ook nog zien of dat überhaupt kan en of ik dat fijn vind. Want misschien werkt het wel helemaal niet. En sla ik gewoon mijn eigen inspiratie continu helemaal stuk. Omdat het niet het goede moment is of zo. Dus dat is nog even uitzoeken hoe dat het fijnste past. Of wat mijn manier is daarin.
Een beetje uitproberen waarschijnlijk.
Ja, ja, want ik weet niet, misschien heb jij dat ook wel.
Heel erg.
Ja, precies. Maar ook dat je bijvoorbeeld heel veel lijstjes ziet voorbij komen op in tijdschriften ook, of op Facebook, of van, nou ja, 10 manieren om je week efficiënter in te delen, weet, mm-hmm, je wel? Of 10 manieren om je inspiratie op te laten leven. Nou ja, allemaal dat soort dingen. En dan staan er allemaal dingen die je het beste kan doen. Nou, dan denk ik alweer van, oh nee, dat is echt gewoon too much of, ja, zo.
Ja, ik weet niet. Ik vind het ook heel erg lastig. Ik probeer dan ook wel een beetje via een soort van themadagen van, oké, nou, de donderdag ga ik dan altijd schrijven.
Oh, ja,
en
ja.
De dinsdag doe ik mijn podcast of zo, weet ik, ja, veel. Maar er komen zoveel dingen dan weer tussendoor. En,
precies, ja.
Dus het is, ja, ik weet niet. Ik vind dat volhouden, dat blijft ja, lastig.
Ja. Oké, okay, nou, ik ben blij.
Ja. Ja, dus ik weet niet of mijn luisteraars hier iets aan hebben, maar ik blijf het wel proberen. Ik heb wel echt voor mezelf, ja, wel ook elke week dat ik een soort schema maak van, ja, oké, dit wil ik gedaan hebben deze week.
Oh ja, ja.
En dan een beetje indelen van, oké, hoeveel, nou ja, wanneer doe ik het? En inderdaad, ja, hoeveel tijd ben ik ermee kwijt? Maar inderdaad, soms dan denk je, nou, ga ik 2 uur ergens aan zitten en dan blijkt je gewoon nog veel meer, veel langer tijd nodig te hebben of er veel, ja, meer, precies, mee bezig te willen. Dan,
ja,
dan ga ik daar, dan ga ik ook wel een beetje op mijn intuïtie af. Van, oh ja, dit heeft blijkbaar meer tijd nodig, dan doe ik dat.
Oh ja, dus dan geef je het wel de ruimte op dat, ja, moment. Ja, precies.
Ja, ja, maar het is wel verleidelijk om dan in dingen te blijven hangen als, ja, toch die social media posts of, ja, ja, terwijl, ja, dat, precies, eigenlijk een soort randzaak is.
Ja.
Maar dat wordt dan bijna een hoofdding.
Terwijl, ja. Ja.
Dus nee, dat vind ik ook echt een lastig ding.
Ja.
Dus ja, dat regelmatig proberen.
Ja.
Ja, ja, want ik denk dat ik wel gebaat ben bij iets meer regelmaat.
Ja, dat idee heb ik dus ook, inderdaad. Ja. Alleen, then again, denk ik van, ja, maar misschien werkt het ook echt alleen maar voor bepaalde personen.
Ja.
Misschien is het wel helemaal niet je ding. Dat zou ook net zo goed kunnen. Maar dat is wat ik zo moeilijk vind aan die lijstjes. Of aan die, ja, die artikelen die dan tips geven. Of je hoort het zo te doen, je moet het zus en zo om succesvol te zijn. Ik vind, ja, maar dat, dan word je ook weer zo in een soort van keurslijf gedrukt of zo. Of je wordt zo'n, het is zo'n blauwdruk. En nou ja, de definitie, vind ik, van een blauwdruk is dat het niet voor iedereen geldt.
Mm-hmm.
Dat kan niet, want iedereen is anders en iedereen zit anders in elkaar. Of heel praktisch gezien, je hebt een hele andere week. Weet je, er kan van alles zijn.
Ja, ja, dus zeker met altijd, creativiteit. Dat,
ja,
is zo, ja, anders, denk ik, per persoon.
Ja. Dat ja, ook, inderdaad. En dat speelt, denk ik, een hele moeilijke rol in, zeg maar, dat wij dus ritme en regelmaat willen. Dat eigenlijk bijna een soort van, tenminste voel ik soms, dat het een clash is.
Ja.
En dat het niet echt mixt of zo.
Nee, misschien is het ook gewoon het vrede hebben met dat niet mixt. Is dat ook wel een goeie? Dat,
ja,
het ook niet hoeft dan of zo?
Ja.
Ik weet niet, want ik heb bijvoorbeeld vaak 's avonds dan inspiratie. En dan had ik inderdaad ergens gelezen dat dat niet slim was. Dat je vroeg naar bed moet en dan vroeg op. Om dan 's ochtends ben je het allerfris. Maar ja, als ik die inspiratie heb, dan ga ik het ook niet tegenhouden.
Nee,
zeg maar.
Precies. Dus, nee, ja. Waarschijnlijk was dat artikel dan geschreven door een ochtendpersoon. Die denkt van, oh, yes, ik kom uit mijn bed. Yes, let's do it.
Ja, precies.
Dat zie ik zo voor me in ieder geval. Ik weet niet of dat zo is.
Ja, maar inderdaad, misschien toch ook een beetje meer lak dan al die lijstjes en dingetjes.
Ja,
en,
ja. Ja. Ja, terwijl dat ook grappig is, want ergens heb ik ook wel behoefte aan houvast of zo. Aan een bepaalde, ja, soort van skeletje wat je opzet, zeg maar. En daaromheen je werk hangt of maakt.
Ja, daarom maak ik toch ook altijd wel een schema. Dat je in ieder geval alles uit je hoofd hebt.
Ja,
dat het niet inderdaad, wat je ook zegt, soms heb ik dan een creatief idee en misschien gaat het dan in je hoofd een eigen leven leiden. Maar als je het dan op papier zet, opeens denkt, oh,
ja, ja.
Misschien toch niet echt helemaal.
Nee, en dan kan je het lekker wegstrepen. En dan
Ja, en heb je misschien ook op een gegeven moment een soort bundel van toffe ideeën waar je later weer mee bezig kunt.
Ja, ja, je weet nooit hoe het van pas komt inderdaad. Dat is zeker waar.
En we hadden het net even over social media. Zet je dat heel? Ik zie sommige illustratoren dat heel extreem inzetten en daar heel erg mee bezig zijn. Hoe doe jij dat?
Nou, daar ben ik ook nog heel erg mijn weg in aan het zoeken. Ik merk vooral dat ik veel meer wil dan ik aan kan. Want er zijn inderdaad illustratoren die ik ook volg, die bijna elke dag wat posten. Ja, en dan denk ik alleen maar, hoe krijg je het? Hoe doe je dat? Maar echt in volle bewondering, hè? Van hoe nou ja, sowieso, misschien hebben zij al zijn zij langer aan het werk? Hebben ze meer werk om te laten zien? Of ze hebben een hoger tempo? Ze werken sneller, dat kan ook. Want ik weet van mezelf dat ik vrij langzaam werk ook. Dus dat zou ook kunnen. En dan denk ik van, ja, ik zou het ook wat meer regelmatiger willen posten. Maar ik wil wel iets posten wat ook echt van belang is. Dus ik wil niet posten om het posten.
Ja, niet van het is maandag, ik moet weer iets
nee,
posten.
Nee, precies. Ja. Maar dus inderdaad met als gevolg dat het dus bijvoorbeeld niet standaard op dezelfde dag is. Waarvan ik denk van ja, kijken mensen daar überhaupt naar of het elke dinsdag is? Nou ja, ik zelf niet. Er zijn misschien mensen, maar ik denk niet dat je succes daar ook mee staat of valt. Dus ik probeer eigenlijk mijn leidraad daarin is, als ik iets belangrijk vind of interessant vind om te delen, dan doe ik dat. En als dat niet zo is, dan skip ik het ook gewoon liever. Dus ik heb veel liever iets waardevols dan een soort van ding om maar weer eventjes mijn volgers wakker te schudden of zo. Van, oh ja, ik ben er nog.
Ja, ja.
Nee, terwijl ik een heel snel tekeningetje van een bloemetje post of zo. Van, ja, ik weet niet, met een quote eronder of zo, weet je wel.
Ja,
hartstikke leuk, maar daar haal ik niet mijn voldoening uit in ieder geval.
Nee, want jij maakt ook volgens mij inderdaad dus het liefst en het meest vanuit een belangrijk thema of een onderwerp wat iets teweeg brengt. Of
ja.
Werk je dan ook altijd vanuit dus eigenlijk je eigen inspiratie en dat je dan misschien daar een opdrachtgever bij zoekt? Of werk je ook wel andersom dat je gewoon actief mensen benadert of op opdrachten inschrijft? Of,
ja. Ja, nou, het is het is sowieso niet. Nou, dat heb ik één keer gehad, ja. Dat ik zelf een idee had, maar dat was eigenlijk naar aanleiding van een post. Dat was volgens mij van Women Inc. En dat ging over de belastingaangifte, volgens mij. En daar wilden zij een artikel over schrijven, maar daar zochten ze een schrijver voor. En toen dacht ik van, oh ja, die belastingaangifte, hel op aarde, cijfertjes, procentjes, vreselijk. Ik dacht, waarom zou ik dat niet kunnen tekenen in plaats van dat iemand het schrijft? Of dat het samen schrijven en tekenen, zeg maar. Dus toen heb ik wel gezegd van, heb ik een mailtje gestuurd. Wat een goed idee, want het moet, dit onderwerp moet veel inzichtelijker kunnen zijn dan dat het is. En makkelijker kunnen ze het inderdaad niet maken, maar wij misschien wel nog voor onszelf. En misschien iets leuker, dus kan ik er niet illustraties bij maken bij dat artikel wat er dan komt. En ik kreeg een hele enthousiaste mail op terug, dus dat was heel leuk. Maar dat was wel nog een beetje pro bono werk, omdat zij toen nog heel erg in de opstartende fase zaten en daar nog geen budget voor hadden. Maar dat vond ik toen zo belangrijk en leuk om te doen, dat ik dacht van, dat wil ik en het is prima, dat doe ik. Ik werk graag samen. Maar dat is wel echt een uitzondering. Ik denk dat het vooral, ik ben nog niet zo gevestigd als naam, als illustrator, dat opdrachtgevers mij bellen en zeggen, hey, ik heb weer een klus voor je. Dat hebben sowieso niet heel veel mensen. Je moet er echt op de een of andere op de een of andere manier wel tussen kunnen komen. En het is een vrij klein wereldje, dus dat is heel lastig. Er is gewoon in Nederland, er is wel werk, maar het is niet veel. Want de kranten die er zijn, hebben geen grote oplagen, dus vaak ook geen groot budget. En dat is heel anders in Amerika, waarin natuurlijk gewoon het hele land, wat gigantisch groot is, dat de mensen aan de westkust bij wijze van spreken nog de New York Times lezen.
Ja, dus dan is die oplage inderdaad veel dus enormer.
Precies, ja. Die afzetmarkt is groter, het bereik is groter en het budget is dus ook groter, want ze verdienen gewoon simpelweg meer. En in Nederland ligt dat gewoon heel anders. En ja, ik heb toch wel gemerkt dat ja, het is heel moeilijk om je dan te profileren als nieuw en ja, huur mij in, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat heeft ook te maken, denk ik, met mijn eigen bescheidenheid tot nu toe.
Ja?
ja, ik vind dat ik veel meer ballen bij elkaar moet grijpen en mensen moet mailen. Zoals ik toen heb gedaan, eigenlijk. Om te zeggen van, nou, ik besta, dit is mijn werk. Lijkt me heel tof om iets voor jullie te doen. Kunnen jullie er wat mee? Lijkt me leuk, zo niet. Is dat heel kut, maar, ja, maar ook goed,
ja.
Of zo.
Ja, gewoon ervoor gaan.
Ja, dus ja, dat is... Het is lastig. Het is wel echt, je moet wel echt knokken voor jezelf.
Ja, precies. Want hoe zit dat nu? Verdien je genoeg met illustraties of doe je er nog iets naast?
Nee, ik heb er eigenlijk de 4-5 jaar dat ik bezig ben, nu heb ik er wel altijd iets naast gedaan. Omdat nou ja, de eerste 4 jaar ben je sowieso aan het opstarten, dus niemand kent je nog.
Ja.
Maar kon ik naast een horecabaantje, had ik nog redelijk opdrachten. Maar dat is sinds dat ik dit project dus begonnen ben, heb ik dat eigenlijk... ben ik daar niet meer actief naar op zoek gegaan. Omdat ik me echt helemaal hierop wil focussen.
Ja, dat is ook lastig. Dan zit je ergens in, maar ja, dat is dan straks natuurlijk afgelopen.
Ja.
En dan moet je opeens weer dingen hebben.
Ja, dan is de hoop dus dat daar weer dingen uit voortkomen. Dat mensen zeggen van, oh, kun je het soort gelijks voor ons doen of niet? Of dat ik ermee hort op ga en zo. Dat is wel de bedoeling.
Ja.
En als dat niet gebeurt, dan kan ik natuurlijk ook weer normaal illustratiewerk, zeg maar, oppakken. Wat ik ook heel leuk vind om te doen. Dus dat is zeker geen straf.
Wat is dan normaal illustratie?
Nou, bijvoorbeeld voor tijdschriften, de kranten of voor animatoren. Nou ja, er kan zoveel boekomslagen, posters.
En is dat dan ook op basis van, jij mailt gewoon mensen van, hey, ik ben er en...
Nou ja, in mijn positie op dit moment wel, ja. Omdat ik niet zo bekend ben dat ze mij weten te vinden.
Ja.
Dus dat dan moet ik dat gewoon gaan proberen, ja. Ja, ja, en het is, ja, ik vind het heel lastig. Ik denk dat je ook als freelancer of als creatief freelancer vooral heel vaak zoiets hebt van, oké, nou, als het dan niet gelukt is tegen die tijd of binnen 10 jaar of 5 jaar, dan moet ik het maar opgeven of zo. En daar heb ik zelf heel lang mee gezeten, omdat ik dacht, ja moet je het dan opgeven? En betekent dat dan dat je het niet kan of dat je niet... dat mensen je niet tof vinden of zo? Of is het slimmer om te doen en ga je dan toch weer voor zekerheid en een baan ergens in een kantoor? En zelf wilde ik het eigenlijk zoveel mogelijk tijd geven, want het kost gewoon tijd om zoiets op te bouwen. En je bent ook altijd in ontwikkeling. Ik ben nog steeds, mijn stijl is niet hetzelfde als 2 jaar geleden, dus het gaat heel snel eigenlijk. En tegelijkertijd ook weer heel langzaam. Dus ik heb mezelf een soort van rust gegund en gedacht, oké, nou, dan neem ik daarnaast, hou ik gewoon een baan aan, freelance wel, dus 1 of 2 dagen in de week, waar ik dan in ieder geval mijn huur mee kan betalen. Dus die zekerheid heb ik dan. En wat ik dan met mijn illustraties kan verdienen, dat is plus, zeg maar. Dat komt daar bovenop en daar kan ik wat rianter van leven. En ja, in het begin voelde dat heel erg als een soort van easy way out of zo, als iets heel makkelijks, omdat ik ben toch op de een of andere manier ben opgegroeid met het idee, je gaat studeren, je studeert af, je hebt een baan, je hebt 1 baan, zeg maar, dat is wat je doet. En daar verdien je je geld mee. En ik weet niet, ergens onbewust heb ik toch opgepikt dat als je 2 of 3 baantjes hebt, dat je dan niet succesvol bent. Of dat je dan niet, in je eigen ogen en in de ogen van anderen het niet goed genoeg doet, omdat je er 3 of 2 nodig hebt. Maar ja, dat beeld heb ik eigenlijk noodzakelijkerwijs bij moeten stellen. Omdat de hele industrie en de tijd waarin we leven, dat eigenlijk een soort van mij oplegde. Ik kon eigenlijk niet anders.
Ja,
vooral
maar ik
niet
denk
in het
dat
begin.
Dat ook, weet je, misschien in de tijd van onze ouders of zo was dat normaal. Maar dat is gewoon, dat is gewoon
dat
nu
is
niet meer.
Nee.
Dus ik denk, Ja, juist. Weet je, je hebt ook veel verschillende talenten. Dus misschien heb je ook, omdat je bijvoorbeeld dan antropologie hebt gestudeerd, dat je denkt, ja, daar kan ik ook iets mee.
Ja.
Dat het ook niet verkeerd is om dat wel gewoon te doen. En dat het, ik kan me voorstellen dat het je ook heel veel rust geeft.
Ja.
Dat je in ieder geval weet, oké, dat je niet alleen maar hoeft te werken om maar rond te komen.
Ja, precies. Ja, zeker. En dat geeft denk ik ook weer extra ruimte aan creativiteit en wat
precies
je wil maken.
Ja.
Dat is wel grappig, want ik heb toevallig vorige week daar een heel interessant boek over gelezen.
Oh, top.
En mensen gaan denken, oh mijn god, nee, wat is dit voor boek? Want het is lichtelijk Amerikaans. Dus voor ons nuchtere Hollandschap, dat is misschien...
Ben benieuwd.
Nee, het heet Big Magic en het is van Elizabeth Gilbert. En zij is de schrijfster van Eat, Pray, Love, wat toen een aantal jaar geleden heel bekend was en waar die film van was en zo, waar heel veel mensen van walgden. maar dit boek gaat dus echt specifiek over hoe ga ik om met mijn creativiteit. Dus waar loop ik tegenaan? Wanneer ben ik succesvol daarin en waarin niet? En moet ik dat überhaupt wel zijn? En zij zegt eigenlijk ook, en dat heeft ze natuurlijk zelf ook ondervonden, want zij is schrijfster. Ze zegt, ja, misschien is succes hebben wel helemaal niet als je bekend bent en je brood mee kan verdienen. Maar is succes hebben daarin sowieso eigenlijk niet relevant? Want je doet wat je het allerliefste wil. Dus ja, wie kan jou vertellen of je daarin slaagt of niet? Dus het is alleen maar goed om dat los te laten. En je creativiteit daarom de ruimte te geven. En dan is het voor jezelf leuk en je ziet het ook terug in je werk. Omdat het weer uit een plek komt vanuit je hart eigenlijk. In plaats van dat je jezelf de druk oplegt van ik moet nu dit maken en het moet goed zijn en iedereen moet het leuk vinden. En wat willen ze dan zien? En dat ga ik dan maken, want dan speel ik mezelf in de kijker. En dat is zo'n verstikkende manier eigenlijk om daarmee om te gaan. En ik las dat en ik dacht van ja, shit, dat heb ik ook gedaan.
Ja.
Zo herkenbaar. Want ja, iedereen wil ook succesvol zijn. Want als je niet in die kranten staat, of je bent niet bekend, of je wordt niet genoemd, dan heb je het gewoon niet gehaald. En dan ben je eigenlijk gewoon een loser, bij wijze van spreken. Dat is wat we onszelf aanpraten. Tenminste, dat hoor ik heel veel om me heen ook. En dat heb ik zelf ook gedaan. Dat doe ik soms ook nog zelf. maar ik vond dat zo'n verfrissende kijker op. Ik dacht van ja, we moeten het ook misschien veel losser behandelen. En ja, dan neem je er maar twee banen naast om dat misschien dan in je vrije tijd te kunnen doen. Maar het is beter voor jezelf en voor je werk, denk ik.
Ja, precies. Dat is belangrijk.
Ja.
Ik bedoel, je kunt wel dan van brood en water proberen te leven en gewoon
ja,
alleen maar bezig zijn met rondkomen van je werk. Want dan doe je alleen je werk, dus dan ben je een echt artiest.
Ja,
maar
precies.
Ja, als dat jou gewoon geen ruimte in je hoofd geeft om echt iets creatiefs te maken en daar de tijd en en ook de ruimte voor te nemen.
Ja.
Ja, vind ik echt een mooi besef.
Ja, dat vond ik ook. En weet je, het is niet dat mensen die wel vanuit een soort van wat ik nu maak moet door mensen gezien worden of zo. Of ik vind het belangrijk dat ik nu maak waarom gevraagd wordt of zo. Weet je, voor sommige mensen werkt dat wel heel goed. En dat is ook weer fijn. Want als je maar gewoon die prikkel blijft houden van ik wil maken. Dan is dat prima. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die zichzelf zoveel opleggen en zo'n druk op zichzelf leggen. En daar ben ik ook heel goed in. Weet je, mensen die echt perfectionistisch zijn, de lat heel hoog leggen of en tegelijkertijd misschien een heel laag zelfbeeld hebben en zich zo druk maken om ja, maar shit, straks over 6 jaar en het is me niet gelukt en dan moet ik gewoon bij de Albert Heijn werken, bij wijze van spreken. Waar ook geen schande aan is, want why not? Lijkt me heerlijk relaxed soms. dus dat is ook maar weer net wat bij je past, denk ik. Maar ik denk hoe negatiever je tegen jezelf praat daarover, hoe minder goed dat is voor jezelf. En hoe vaster je jezelf ook zet, op de een of andere manier.
Zonder dat we dat toch, dat veel mensen dat toch doen. Ikzelf ook dus.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk heel veel mensen. En dat heeft denk ik ook weer te maken met social media. En oh, wat doen anderen? Hoe vaak posten anderen? Wat posten ze dan?
Ja, en misschien was het vroeger ook wel meer zodat je als kunstenaar gewoon alleen kunstenaar bent. En nou ja, dat gewoon vandaag de dag niet zo raar is. Dat je nog meerdere dingen wil of kan. Of dat het gewoon tijden veranderen.
Ja, zeker. En gelukkig maar ook.
Ja, zeker. Hey, ik vind het een beetje wel een mooie slotconclusie.
Ja, misschien.
Zijn er nog, andere tips of adviezen die je nog wil geven aan mensen die nu denken, ik wil dat eigenlijk ook? Of
Ik denk altijd, als je dat wil en je loopt met een idee, praat erover met heel veel mensen. Want ik denk hoe meer input je terugkrijgt en hoe meer feedback of reacties, hoe beter. En ook hoe meer vrijheid je krijgt, zeg maar, om het te doen. Dus ja, scherm dat idee ook niet af van de wereld. En wees niet bang dat iemand mee eraan de haal gaat. Want daar gaat het allemaal helemaal niet om. Ja, het is jouw idee. En jij kan het alleen op jouw manier uitvoeren, zeg maar. Het zal altijd anders zijn. Stel dat iemand ermee aan de haal gaat, dan gaat die andere altijd iets anders maken. Mm-hmm. Dus deel dat. En vervolgens, ja, met de nieuwe input die je krijgt, nieuwe ideeën die je hebt, ga proberen, ga het doen. En dat is doodeng. En dat is dan, ja, die angst is er natuurlijk altijd. Maar ik denk dat als je denkt, oké, die angst is er, fijn, maar ik ga het alsnog doen, lekker beu. Dat je daar veel meer mee kan bereiken. Dat je daar veel verder mee komt en grotere stappen kan zetten.
Denk ik ook. Is er nog iets wat ik nog had moeten vragen aan je? Wil je nog iets delen over je project of waar kunnen mensen jou vinden?
Oh ja, ja. Als jullie dus nieuwsgierig zijn, dan kan je naar www.bedbadbroodbuur.nl. En daar kan je dus de inleiding lezen. En binnenkort komt daar dus het nieuwe hoofdstuk bij. En ik post daar dus, wanneer ik kan, een blog ook met meer achtergrondinformatie. Dus als je nieuwsgierig bent, neem een kijkje. En je mag ook altijd een berichtje achterlaten over wat je ervan vindt of wat je mist of wat je je afvraagt. Dat kan allemaal. Lijkt me heel leuk om te horen.
Cool, dankjewel.
Ja, jij ook bedankt.
Dat was hem. Volgens mij hadden we nog uren door kunnen kletsen. Ik vond het een heel mooi en oprecht gesprek over de zoektocht die het kunstenaarschap is. Ik merk dat iedereen die ik spreek zo'n eigen manier van maken heeft. Waar de een het nodig heeft om alle schepen achter zich te verbranden om zich 100% te focussen op zijn of haar kunst, geeft de financiële zekerheid van een bijbaan Michelle juist alle ruimte om in haar overige tijd te kunnen creëren. Zo zonde ook hoeveel we onszelf aanpraten dat we een bepaalde manier zouden moeten zijn om succesvol te zijn als kunstenaar. Als ik iets heb geleerd van de afgelopen interviews is dat er zoveel verschillende manieren zijn en het vooral gaat om iets te vinden wat voor jou werkt. Net als ik is Michelle hier nog volop mee aan het experimenteren. Ik vond haar idee heel tof van elke maandag even al je creatieve ideeën op te schrijven om ze zo uit je hoofd en op papier te hebben. Zo begin je je nieuwe week gelijk met wat verse inspiratie dat niks te maken hoeft te hebben met de dingen waar je al mee bezig bent. Bekijk en lees zeker even haar Bedbadbrood buurproject en volg Michelle voor meer supermooi werk. Ik zal de aankomende tijd ook wat mooie illustraties delen van haar. Dus als je de Makers Podcast nog niet volgt op Instagram, doe dat ook meteen even. Heel veel dank aan Michelle en aan Amsterdam FM. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.